Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van De Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken, maar vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen op vele terreinen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over een fenomeen wat ons leven de afgelopen 2 jaar of 2,5 jaar enorm veranderd heeft. Maar waar we nu al enige tijd wat minder last van hebben. Waar wat misschien het komend najaar toch weer ons leven op de kop gaat zetten. Mogelijk. Corona, het virus. We gaan erover spreken met Maarten Keulemans, de man die reeds sinds het prille begin dit virus voor ons in de gaten houdt, die uitgeroepen werd tot journalist van het jaar vanwege zijn niet aflatende inzet en energie bij het volgen van dit dossier. En Maarten, het verveelt je nog steeds niet, want je blijft heel productief. Je blijft bovenop het nieuws zitten. Afgelopen weekend was je weer heel druk met Argentinië.
Ja,
vertel, hoe ging dat?
Nou, dat was ook ineens een hele raar alarm was er eigenlijk. In een ziekenhuis, in een stad die ik eigenlijk helemaal niet kende. San Miguel de Tucumán. Toch wel een stad van 1,5 miljoen inwoners. Daar binnen in het centrum stond een privékliniek. En daar werden ineens allemaal mensen opgenomen met een geheimzinnige longontsteking. 10 mensen in totaal zijn besmet geraakt. 4 zijn er overleden. En het was ook een uitbraak vooral onder de mensen die daar werkten, onder zorgpersoneel. En dat kan heel erg een teken zijn dat er gewoon iets rondgaat in die stad. En dat het pas opvalt op het moment dat het in het ziekenhuis terechtkomt. Dus het was best wel eventjes paniek. Mijn eerste gedachte was van, wacht eventjes, niet in paniek raken. Ik weet namelijk gewoon uit ervaring dat elk jaar zijn er best wel heel veel uitbraken van ziektes waarvan je het eigenlijk helemaal niet, waarvan ze niet meteen weten wat het is. En waarvan wat normaal de krant eigenlijk niet haalt. En dit viel natuurlijk heel erg op, omdat het sprekend leek op het begin van de coronapandemie. Dus internationaal persalarm, WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, werd ingeseind. En het was wel eventjes zweten geblazen. Ik heb echt vrijdagavond laat nog met Marion Koopmans hierover zitten corresponderen van wat zou hier aan de hand kunnen zijn. En die zei ook van ja, het is helemaal geen goed teken dat het in een kliniek is onder zorgmedewerkers. Dus stuk gemaakt voor de krant. En een dag later werd bekend dat het gewoon de Legionella bacterie was. Ze hebben daar kennelijk toch een soort een van de lekkage in de waterleiding of zo. Want Legionella, even ter herinnering, dat is die bacterie, mm-hmm. veteranenziekte, waar oude mensen flink ziek van kunnen worden, die ook uit zich in de vorm van een longontsteking. En we hebben in Nederland beroemd van de uitbraak in Boven Karspel, op de flora van Boven Karspel, waar toen echt meer dan 200 mensen ziek zijn geraakt. En,
2 doden, geloof ik?
Nee, 36 doden, heel veel.
36 doden?
Ja. Dus dat was echt een ongelooflijk heftige uitbraak.
Een oude bekende was dit. Maar het effect
zo zie je dat iedereen, je ziet dat iedereen nog best wel nerveus is, hè, als dit soort dingen dan gebeuren, dat dan iedereen toch wel een beetje, ook autoriteiten, journalisten, ik zelf ook. Ik had hier s'avonds nog geroepen van jongens, we gaan het niet voor de krant vanmorgen doen, rustig aan. Mm-hmm. S'avonds kom ik thuis, begon het bij mij toch ook te kriebelen. Ben ik toch ook maar erin gedoken. Dus
Omdat je dan toch denkt, misschien zien we hier wel het tot stand komen van een nieuwe variant. Of
Weet je, het is natuurlijk zo van we hebben nu net gezien wat het kan betekenen als er een virus uit de dierenwereld overspringt op mensen. Mm-hmm. Er zijn nog veel meer virussen die dit kunnen. Het gevaar is niet kleiner geworden. Sterker nog, het gevaar is eigenlijk eerder groter geworden, omdat gewoon onze wereld is kleiner geworden. Veel meer contacten met elkaar. We hebben veel meer contact met dieren. Intensieve veehouderij neemt toe. Het kappen van bossen neemt toe, waardoor het contact met exotische dieren toeneemt. Dus allemaal dat soort factoren die staan eigenlijk nog steeds op de gevaarlijke stand. Dus daar moeten we mee oppassen.
Maar dat gaat ook nooit over.
Nee. Gaat het nooit over. Misschien moeten we gewoon dit meer onder de knie krijgen door betere waarschuwingssystemen in te richten. Er snel bij te zijn, goed op te letten. En toch uiteindelijk, ik ben zelf als wetenschapsdirecteur toch wel echt een muurvaste gelover in technologie en voortschrijdende inzichten van de wetenschap.
Dat we steeds beter worden in onze reactie.
Sneller ontdekken, sneller vaccins kunnen maken en het ook een beetje de gereedschapskist meer in de vingers krijgen van hoe kan je dit soort pandemieën snel de kop indrukken.
Ja, we gaan in het najaar, Maarten.
Ja.
Want moeten we nou allemaal weer een booster prik halen?
Ja, nou ja, niks moet. Het is natuurlijk je vrije keuze. Wat er is gebeurd is dat vorige week heeft het Europese medicijnagentschap, de EMA, die heeft weer een nieuwe boosterprik goedgekeurd. En dat is eigenlijk de eerste seizoensprik. Tot nu toe was het zo van al het boosteren, dat deden we met gewoon de vaccins die we in eerste instantie hebben gemaakt tegen het oorspronkelijke virus zoals het uit Wuhan kwam. Nou, intussen is het gemuteerd. De alpha variant is gekomen, de delta variant, de beta, nou ja, noem het allemaal op. En we zijn nu bij Omicron aangekomen. En wat er dus nu eigenlijk is gebeurd, is dat er is nu voor het eerst zijn er twee bivalente boosters op de markt gekomen. En dat zijn boosters die beschermen zowel tegen de oude variant nog, maar ook tegen de huidige Omicron variant.
Dat lukt ook met die nieuwe technologie. Want vroeger waren vaccins natuurlijk mini stukjes virus.
Ja.
En nu hebben we die nieuwe technologie met die mRNA methode.
Klopt, ja.
En hebben ze die ook toegepast bij dit vaccin, ja, of is dat de alleroude truc?
Het is precies hetzelfde vaccin als eerst. Het enige wat ze hebben gedaan is ze hebben een beetje het recept veranderd. Waardoor dat virus, of sorry, het vaccin voorheen maakte dat alleen de stekeltjes aan van het oorspronkelijke coronavirus. Mm-hmm. En nu doet hij ook de stekeltjes van het Omicron-virus. Dus die zitten iets anders in elkaar. En dat geeft ook meteen wel, dat meteen is dat een best wel een misverstand wat leeft onder veel mensen. Want dit vaccin is niet heel erg getest op duizenden mensen of tienduizenden mensen. Ze hebben het getest op 750 proefpersonen. Nou ja, ik kreeg op Twitter alweer de halve wereld over mij. Ja, 700, belachelijk. Het is een experimenteel vaccin. 750 mensen, daar kun je toch geen vaccin op testen.
Ja,
maar dit is heel normaal bij dit soort vaccins die een klein beetje wordt aangepast. De receptuur van het vaccin is niet veranderd. Het is alleen gewoon de inhoud, dus de precieze codering is veranderd.
Krijgen wij ook allemaal dat nieuwe vaccin als we straks geboosterd worden, of moet eerst die hele oude voorraad nog op?
Ja, heel precies is het zo dat op dit moment wordt er nog gekeken naar volgens mij moet het RIVM moet daar een advies over geven van welke vaccins gaan we inzetten. Mm-hmm. Maar iedereen die ik spreek, die zegt van ja, we gaan gewoon dit nieuwe vaccin inzetten. Het is ook een deal met de fabrikant. De nieuwe versie van het vaccin wordt gewoon geleverd onder bestaande afspraken. Dus we gaan daar niet opnieuw voor betalen of zo.
Er is genoeg van. Want er was ook nog een tijd dat het heel moeilijk was om voldoende vaccins voor iedereen te maken. Maar die tijd ligt definitief achter ons.
Ja, en dat was de tijd dat ze nog echt bezig waren met productielijnen opzetten. Ja, simpel gezegd, de fabrieken moesten nog gebouwd worden. En dat is nu intussen gebeurd. Dus nu is het eigenlijk gewoon heel makkelijk om gewoon andere vaccins te gaan maken. Okay. En je ziet dus ook dat gewoon die vaccins kunnen worden makkelijk kunnen worden geleverd.
En werkt dit vaccin wel beter bij die 750 proefpersonen? Is het aangetoond dat het beter werkt tegen Omicron dan zijn voorganger?
Ja, dat is heel tricky. Als je het gewoon strikt bekijkt, zou je die mensen eigenlijk gewoon maanden moeten gaan volgen en kijken van krijgen ze nou corona of niet en hoe vaak gebeurt dat? Ja, die tijd is er niet. Dat is overigens helemaal niet vreemd, want dat is ook met de seizoensprik tegen de griep. Heb je dat bijvoorbeeld ook, de jaarlijkse griepprik. Mm-hmm. Die wordt gewoon op het seizoen aangepast en dan testen ze op een aantal mensen om te kijken of het veilig is, of het oké is. En dan passen ze hem toe in de praktijk. Nou, dat is hier ook. Je ziet gewoon, ze hebben gewoon het vaccin. Ze zien in het bloed van die mensen die zijn ingeënt, zien ze dat die mensen ook antistoffen aanmaken die het Omicron-virus kunnen bevechten. Ja. Dus dat is heel logisch om aan te nemen dat die mensen dus ook gewoon beter beschermd zijn tegen de Omicron-variant die nu rondgaat.
Ja, maar zeker.
Helemaal zeker weet je het niet. Nee. Dat is of het nou precies, weet je, of het 100% beschermt, of 80% of 70%. Dat moet je eigenlijk pas naar de hand bekijken.
Dus je weet wel zeker dat het niet schadelijk is, maar wat de baten precies zijn, dat moet in de loop van de tijd duidelijk worden.
Ja, en daar is ook wel een beetje discussie over. Vooral in Amerika is er best wel een felle discussie over geweest. Ze hebben ook mensen van de FDA, de medicijnautoriteit daar, die hebben ook tegen het vaccin gestemd. Omdat ze zeggen van ja, weet je, het belangrijkste is dat we in het najaar, als het virus weer meer rondgaat, dat we ons boosteren met welk vaccin dan ook. En als je nou zo'n nieuw vaccin op de markt brengt, dan zul je toch misschien hebben dat mensen gewoon een beetje kopschuw worden. Dat mensen denken van ja, het verdedigt een nieuw vaccin. Is het wel goed getest? Ik vertrouw het niet. En dat ze zich helemaal niet meer laten boosteren. En het is zo dat een boosterprik, die verhoogt het aantal antistoffen in jouw lichaam met een factor 11 ongeveer. Ja, volgens sommige onderzoeken ook weer 4 tot 9 keer. Maar dat is een flinke toename van de antistoffen in je bloed. En dit vaccin, de nieuwe booster, zeg maar, die verhoogt anderhalf keer ten opzichte van de gewone booster. Dus de stap van niks naar booster, die is veel groter dan de stap van de oude booster naar de nieuwe booster.
En dan zeggen ze in Amerika, een nieuw vaccin leidt altijd tot nieuwe argwaan. Dat zien we nu ook een beetje in Nederland gebeuren. Want dan zeggen ze, maar het zijn maar 750 proefpersonen en dat klopt niet. Maar het wordt dus lastiger om het vertrouwen te winnen.
Ja, nieuw. Precies. Ik zou je zeggen, ik had op Twitter een discussie met niemand minder dan Thierry Baudet.
Ja.
Thierry Baudet die beweert dan klakkeloos van dit vaccin is niet getest. Het is alleen maar op muizen getest. Hij verwees naar een artikel in Time. En dat artikel in Time, dat gaat dan over de Amerikaanse Omicron vaccin. Ja. Dat is inderdaad alleen op dieren getest. Dus ik ben tegen ingegaan van zus en zo, het zit anders. Maar dat geeft de sfeer weer. Hè? Er zijn toch een hele hoop mensen die zijn heel erg chagrijnig geworden van het hele corona gebeuren. Die hebben helemaal zoiets van, moet wel weer gaan prikken. Wat is het nou toch? Hugo de Jonge had toch in het begin echt gezegd dat we na één prik klaar zouden zijn. Dat is helemaal niet zo. Dus dat chagrijn, dat snap ik wel heel goed.
Maar, dus die weerzin groeit. En tegelijkertijd vraag je ook steeds meer af van wat levert het precies op? Ja. Want om mijn eigen ziektegeschiedenis even op te sommen. Ik ben dus geboosterd. Volgens mij heb ik inmiddels 3 vaccins gehad. Maar na de laatste booster kreeg ik alsnog de Omicron variant. Daar word je vrij ziek van. Ben ik van hersteld? Dan denk ik, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik mijn weerstandssysteem opnieuw een boost moet geven. Nee. En dan denk ik, voor wie doe ik dat precies? Voor mezelf? Voor mijn omgeving? Voor wie doe ik het precies, Maarten? Wat levert het me gewoon heel concreet op in mijn situatie?
Nou ik denk, sowieso was het nou korter dan 3 maanden geleden dat jij hem hebt, dat jij ziek bent geweest. Weet jij dat nog?
Het was in februari.
Ja. Dan zijn net. Ze zeggen, om te beginnen zeggen ze van oké, als jij korter dan 3 maanden geleden Omicron hebt gehad, corona hebt gehad, dan hoef je niet te laten boosteren. Want een besmetting doet ook met jouw lichaam wat een booster doet, namelijk jouw afweer opkrikken.
Maar dat ebt weg, dat effect.
Dat ebt weg. Dus wat je nu doet, als jij een booster krijgt, dan ben je gewoon weer eventjes, je hebt weer even die antistoffen, weer eventjes die actieve fase van je afweer.
Ja.
Als het goed is, kan je dan, de kans is dan minder groot dat je besmet raakt met het virus.
Maar help mij even, want sommige injecties die hoef je 1 keer in je leven te nemen, tegen mazelen volgens mij en rode hond. En de bof, daar blijf je hele leven beschermd. En anderen dus blijkbaar, maar vrij kort. Waar zit hem dat in?
Nou, dat is inderdaad een beetje iets waar veel mensen op aanslaan. Hoe zit het nou? De kindervaccins hoef ik toch ook maar 1 prik te krijgen. En dit moet telkens weer. Maar dat komt omdat dit een luchtweg vaccin is. Of sorry, een luchtweg virus is.
Ja.
Het ligt aan een aantal dingen. Een van de dingen waar het aan ligt is dat het virus komt binnen via je luchtwegen. En in jouw slijmvliezen, in jouw mond, in jouw keel en je neus, daar zitten niet zo heel veel antistoffen. Dus daarom, een van de dingen wat ze nu aan het doen zijn, ze hopen een vaccin te ontwikkelen dat je als neusspray kan toedienen. In de hoop dat je dan veel meer die voorhoede, die plek waar het virus ook echt binnenkomt, dat je daar echt de immuniteit aan
Daar heb je antistoffen nodig. Ja. En nu zitten ze te ver in je lichaam, waardoor dat virus al vrij snel zich uit kan breiden voordat
En dat is 1 ding. En het andere ding is dat, kijk, een verschil met een hele hoop andere ziektes is luchtwegvirussen die zijn heel snel. Er zit heel weinig tijd tussen dat je het virus krijgt en dat jij zelf besmettelijk wordt. En bij andere virussen duurt die opbouwtijd gaat langzamer. En doordat die opbouwtijd langzamer gaat, als je gevaccineerd bent, kan jouw lichaam, jouw afweersysteem heeft gewoon meer tijd om dat virus te gaan tegenhouden. Ja. Dus stel dat je het krijgt, dan wordt het gewoon meer onderdrukt.
Maar dat betekent dat tot in lengte vandaag geboosterd moeten worden.
Ja, het is, het is een beetje zoals we gaan steeds meer toe naar het scenario van de griep. Dus dat je na elk seizoen weer zal moeten kijken van wat voor varianten gaan er rond en wat kun je.
Maar dat moet je inenten. Tot nu toe de vaccinaties tot de kwetsbare groepen.
Ja, ik moet daar wel bij zeggen. Ik sprak er vorige week over met hoogleraar vaccinologie Cecile van Els. En die zegt we zijn nu nog echt een beetje in de beginfase van de. Het is een nieuwe ziekte. Die gaat voor het eerst rond. Het zou best kunnen dat we op een gegeven moment veel meer een evenwichtssituatie bereiken. Dat je gewoon ziet de meeste mensen zijn wel gevaccineerd en zijn dan in ieder geval beschermd tegen erg ziek worden. Mm. En dan kan je nog wel corona krijgen. En dan weet je al dat je een paar dagen hoofdpijn hebt of een paar dagen in bed ligt met een beetje verhoging. Maar je wordt er dan niet erg ziek meer van. Corona zal dan gewoon de nieuwkomers treffen. Dus jonge kinderen, die worden er sowieso niet erg ziek van. Die zijn dan ook weer beschermd. En dan krijg je veel meer een soort stabiele situatie, waarbij je niet meer echt elk jaar hoeft bij te prikken. Maar dan kan je bijvoorbeeld wel krijgen dat je zegt van alleen de allerkwetsbaarste mensen, die gaan we nog zo'n prik geven. Ja.
Maar op het moment dat ik een booster neem, dan word ik minder ziek als ik besmet raak? Of is de kans dat ik besmet raak al kleiner?
De kans dat je besmet raakt is kleiner.
Hoe werkt
Ja, je afweer bestaat eigenlijk uit twee dingen. Je hebt die antistoffen waar het altijd over gaat. Nou, dat is een beetje de voorhoede van jouw afweersysteem. En die antistoffen die vallen het virus aan. Dus op het moment dat het virus jouw lichaam binnenkomt, dan springen die antistoffen, die gaan allemaal aan dat virus plakken.
En daar heb je er eigenlijk 11 keer meer van als je geboosterd bent.
Precies.
11 keer meer troepen, verdedigingstroepen.
Ja, precies. Maar die antistoffen, dat is echt de voorhoede. En als je een tijdje na de booster, dan zakken die antistoffen ook weg. Of een tijdje nadat jij ziek bent geweest, die antistoffen die je hebt gebruikt, die zakken weg. Die zitten minder in je bloed. De tweede linie van bescherming, dat zijn je T-cellen en B-cellen. Dat zijn geheugencellen die onthouden van, goh, zo zag het virus eruit. Mm-hmm. Op het moment dat je dan het virus krijgt, dan zijn die antistoffen wel weg. Dus het virus kan jou wel ziek maken, je kan een beetje verkouden worden. Maar op het moment dat het een beetje erger wordt, dan komen die B-cellen en die T-cellen komen in actie. Die B-cellen die gaan nieuwe antistoffen maken, mm-hmm. zodat het virus weer wordt aangevallen. En die T-cellen die gaan cellen opruimen van jou die besmet zijn geraakt met virus. Dus zo voorkom je eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje de tweede, duurt een paar dagen voordat het op gang komt. Dat is de tweede verdedigingslinie.
En die tweede verdedigingslinie wordt ook versterkt door een boostervaccin.
Ja, ja, okay. Ja, precies. En nou moet ik wel zeggen dat ook voor eerdere boosters, dus de eerste keer vaccineren, daarna een booster krijgen, dat beschermt al heel erg behoorlijk tegen die erge ziekte. Want dat zorgt al voor een heel goed immuungeheugen. Ja. Dus eigenlijk is nu de situatie, als je het nu zou krijgen, weet je.
Het wordt nooit meer echt erg.
Echt erg, die kans is gewoon niet meer zo heel groot. Dus.
Maar goed, het is altijd lastig geweest. Je hebt een persoonlijk belang. Je hebt een belang voor je de mensen met wie je omgaat. Ja. En je hebt natuurlijk het collectieve belang, de samenleving. En is het ook nog van belang voor de samenleving dat ik me laat boosteren?
Zeker, dat is een heel bekend misverstand wat heel erg in de kringen van tegendenkers rondgaat van vaccinatie houdt besmetting niet tegen. Dat komt omdat ze hebben waargenomen bij mensen die gevaccineerd zijn en toch corona krijgen, die maken echt knetterveel virus aan in hun neus. Mm-hmm. Dus ja, echt net zoveel als mensen die helemaal niet gevaccineerd zijn.
Ja.
Dus dat verhaal is heel erg een eigen leven gaan leiden. Ja, zie je wel, je maakt net zoveel virus aan, dus waarom zou je nog laten inenten? Je bent net zo besmettelijk. Mm-hmm. Maar als je dan gewoon kijkt van, oké, kan je met dat virus wat je aanmaakt ook anderen besmetten? Die kans is gek genoeg weer kleiner. Omdat je die virusdeeltje die je aanmaakt, daar zitten al die antistoffen zitten daar aan vastgeklompt.
Okay.
En die virusdeeltjes komen gewoon moeilijker de cellen van andere mensen binnen. Dus dat is, dus je bent gewoon minder besmettelijk voor anderen als je bent ingeënt.
Okay.
Dus stel je laat je inenten, je krijgt corona, balen, wat is het nou? Ik ben toch ingeënt en ik krijg toch weer corona. Ja, maar één voordeeltje is dat je wat minder besmettelijk bent voor jouw kwetsbare oude oma of je oude moeder.
Ja. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is, hoeveel procent van de mensen moet geboosterd zijn om te voorkomen dat we weer een virusuitbraak krijgen?
Ja.
Die we niet goed kunnen beheersen met alle desastreuze gevolgen van die.
Ja, kijk, weet je, ik snap je vraag. En tegelijkertijd, dat zijn nou precies van die precieze aantallen die de wetenschap echt niet kan geven.
Nee. Maar het is van groepsimmuniteit.
Het gaat om kansen. Je maakt gewoon de kans kleiner dat het echt gaat rondvliegen weer, het virus.
Ja.
En,
zekerheden zijn er niet.
Zekerheden zijn hier niet. En dat is gewoon, je weet zeker dat het virus blijft bestaan, dat het virus blijft rondgaan, ook komende winter. Je weet zeker dat we weer een winter krijgen waarin het virus makkelijker rondgaat.
Maar als we geen nieuwe varianten krijgen, dan kunnen we die Omicron toch wel hebben. Ook zonder boosters.
Nou, zeker.
Ook zonder boosters.
Het was leuk. Vorige week heb ik een hele aardig gesprek gehad met Jaap van Dissel. Aardig ook omdat hij gewoon eindelijk eens een keertje gewoon tijd had om eens echt langer dan een half uurtje tussendoor gewoon door te praten over waar we staan. En hij zei ook van zoals het er nu voor staat met die Omicron, zitten we eigenlijk wel gewoon aan de goede kant. Er zijn nog geen tekenen dat er een nieuwe variant ergens aan de horizon aan het opduiken is. Dus voorlopig zitten we behoorlijk geramd. En hij zei ook van ja, hij zag het niet gebeuren dat we nou weer lockdowns krijgen en avondklokken en allemaal dat soort
dingen. Maar vindt hij wel dat iedereen zich moet laten boosteren?
Ja, hij vindt wel dat we moeten laten bijprikken. Gewoon omdat die antistoffen zijn bij heel veel mensen het afnemen. Ja. Waardoor een hele hoop mensen kunnen het weer krijgen. Ja, en dan kan je toch weer krijgen dat het gaat rondgaan.
Verzuim,
precies. Toch weer een paar mensen die dan net de pech hebben dat ze er toch wel erg ziek van worden en in het ziekenhuis belanden, wat dan weer zorgcapaciteit kost. Dus ja, je krijgt toch weer een wereld van nadigheid die je gewoon helemaal niet wil.
Okay.
Het wordt niet zo erg als tijdens de eerste golven, maar wel gewoon een golf waar ze in de ziekenhuis wat van merken en waar je gewoon in de winkels wat van gaat merken en in de trein, hè, dat de treinen minder rijden omdat de conducteurs ziek zijn, zal ik maar zeggen.
Ja, maar hij verwacht dus geen nieuwe lockdown tenzij er een nieuwe variant opduikt. Inderdaad. Maar we hebben al eerder geconstateerd die Omicron variant, die is wel heel gunstig, hè? Want heel besmettelijk en niet zo ziekmakend.
Nee,
dus dat voordat is daar een goede concurrent voor opduikt, dan moet je wel van goede huizen komen.
Klopt, dat wel. Maar het is wel zo, ja, onderschat hem niet, hè, die Omicron variant. Als je gewoon op papier kijkt, de studies die geven gewoon aan dat hij ongeveer half zo ziekmakend is als de oude varianten. Maar dat is nog steeds wel genoeg voor behoorlijk wat patiënten die ook behoorlijk ziek van kunnen worden.
Ja.
Een prachtig voorbeeld vind ik altijd in Amerika. Het is helemaal niet zo prachtig, want daar is de Omicron-golf is na de eerste golf de heftigste sterftegolf is dat geweest. De meeste mensen zijn daar dood gegaan aan Omicron.
Maar hoe komt dat? Ze hebben gewoon vaccins?
Nou ja, ze hebben daar de maatregelen opgeheven en er zijn niet zo heel veel Amerikanen gevaccineerd. En die niet gevaccineerde Amerikanen zitten ook allemaal nog eens een keertje op een kluitje bij elkaar in achterstandswijken. En het gevolg daarvan is dat daar het virus heel erg kon rondgaan. En heel veel mensen zijn daar gewoon overleden. Ja. Het was daar gewoon een hele heftige golf.
Dus we blijven kijken of er ergens een nieuwe varianten opduiken. Zijn er nog andere dingen waar je heel nieuwsgierig naar bent voor komend najaar?
Ja, ik ben bijvoorbeeld wel heel erg nieuwsgierig. Nou ja, die variant is er eentje. Maar ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe het gaat met geneesmiddelen. Mm-hmm. Er is nu een beetje een soort touwtrekkerijtje ontstaan om het middel Paxlovid. Dat is een middel van Pfizer. En het grappige is, dat is een middel dat moet je als je op het moment dat jij klachten krijgt, moet je het gaan nemen. En dat verkleint dan de kans dat je in het ziekenhuis komt. Dus dat is heel handig als jij bijvoorbeeld kwetsbaar bent of oud bent of je hebt een slecht werkend immuunsysteem. Die vaccins die werken niet zo goed bij jou. Ja, als je dan corona krijgt, dan moet je die Paxlovid gaan slikken, want dan is de kans gewoon klein dat je in het ziekenhuis komt.
Wat is dat voor type medicijn?
Pilletjes.
Ja, maar ontstekingsremmen.
Het zijn antivirale middelen. Het is een mix van twee antivirale middelen. Het ene antivirale middel gaat het virus zelf tegen. Mm-hmm. En het andere antivirale middel gaat gek genoeg de afbraak van het eerste antivirale middel tegen. Dus het is nogal zo gaat dat dan.
Hogeschool geneeskunde.
Ja, precies. Maar dat is goed bewezen werkzaam. Fantastisch. Iedereen is er blij mee. Duitsland schrijft het voor. Frankrijk schrijft het voor. België, Groot-Brittannië, Amerika. Standaard voor 65-plussers. En wat doet Nederland? Nee hoor, ons benzunig, wij gaan het niet doen. De richtlijnencommissie die voelt er eigenlijk helemaal niet zoveel voor.
Is het heel duur dan?
Ja, het is niet zo heel duur. Het zit hem veel meer wij hebben die traditie van evidence-based medicine. We vinden in Nederland altijd heel erg van, je moet pas iets gaan voorschrijven als echt vaststaat dat het werkt. En ook wel met reden natuurlijk. Ik bedoel, je wilt niet allemaal dingen gaan voorschrijven die toch bijwerkingen hebben, waar je gewoon die je niet nodig hebt.
Ja.
Maar daar is wel kritiek op. Want mensen in de ziekenhuizen in Nederland die zeggen nu van kom op, richtlijnencommissie, doe eens eventjes een beetje, probeer eens wat. Hè? En dat snap ik ook wel.
Ja, maar het is dus nog niet bewezen, de werkzaamheid.
Ja, de werkzaamheid is bewezen, maar nog niet tegen Omicron. En dat is een beetje de redenatie van de richtlijncommissie. Voorheen was het zo in de studies. Het is geprobeerd op ongevaccineerde mensen in de tijd dat er heftigere virussen rondgingen. En toen was het zo dat je 20 mensen moest je ermee behandelen om één ziekenhuisopname te voorkomen.
Ja.
Dus die man van de richtlijnencommissie die ik heb gesproken, Mark de Boer, die zei van hoeveel mensen zou je dan nu moeten behandelen om één ziekenhuisopname te voorkomen? Ja. En de ziekenhuismensen die redeneren aan de andere kant van wacht eventjes. Elke ziekenhuisopname die je kan voorkomen, die moet je gewoon voorkomen. Geen gedonder. Dus dat is natuurlijk
maar
ook.
Vind jij dat ook? Dat die dateert die logica niet uit de tijd dat de ziekenhuizen vol lagen? Toen was het inderdaad elke patiënt waarvan je kon voorkomen dat ze in het ziekenhuis belanden, was meegenomen. Maar is dat nog steeds zo? Ik vind ook best wel veel 20 mensen klopt. Pillen laten slikken. Ja. Om één iemand uit het ziekenhuis te houden.
Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat je het, ik vind wel van, stel het op zijn minst beschikbaar voor mensen die gewoon, het geeft je ook het gevoel dat je er wat aan kan doen. Hè? Als jij bang bent voor corona. Ik ken gewoon oude mensen die nog steeds bang zijn om het te krijgen, hoewel ze gevaccineerd zijn. Ja, dan heeft zo'n pil ook het nut van dat je iemand een beetje kalmeert. Van, neem dit pilletje en het komt de kans dat het fout afloopt is veel kleiner.
Ja, is Nederland in het algemeen gewoon een beetje zuinig met het toelaten van medicijnen?
Ja, kijk, weet je, Nederland is gewoon, wij zijn natuurlijk heel erg verankerd in de wetenschap. Het is ook een beetje een wetenschappelijke traditie, dat evidence-based medicine. Je zag dat ook terug bij de mondkapjesdiscussie. Alle landen gingen al mondkapjes overal verplicht stellen. En Nederland had zoiets van, eerst maar eens even zien of het wel werkt en of het geen nadelen beleefd. En ja, dat is voor allebei zo te zeggen. Ik heb er niet zo'n hele scherpe mening over. Ik vind het wel heel interessant om dat waar te nemen, hoe die discussies zich ontvouwen.
Ja, misschien de ene situatie werkt de ene benadering en de andere de ander. Bij de mondkapjes werkt het tegen ons, maar misschien
Je moet natuurlijk
altijd
ook niet iets gaan voorschrijven wat echt averechts werkt. Nee. Dat zie je nu met die boosterprik, zie je dat een beetje. Als straks echt het effect is dat allemaal mensen zich helemaal niet meer laten boosteren, omdat er een nieuwe boosterprik is waar mensen bang voor zijn. Ja, dan kom je echt van de regen in de druppen. Dat moet je ook niet willen.
Maarten, mag ik je heel erg bedanken voor je als altijd heldere uitleg.
Altijd graag gedaan.
En u luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Of om preciezer te zijn, dan is Shaila Sital Singh hier weer. Ze spreekt dan uitgebreid met Jeroen van Bergeijk, die 2 weken lang undercover heeft gewerkt in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hij heeft daar broodjes rondgebracht. Hij schreef er al een heel mooi verhaal over, maar hij heeft ongetwijfeld nog veel meer te vertellen. Graag tot dan.